Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaadmysterieën. Mijn naam is Femke.
En ik ben Sander.
Welkom.
Welkom terug.
Ja. Hoe is het?
Het gaat goed hoor.
Ja?
Ja. Ik heb misschien interessant nieuws binnenkort.
Oh.
Komt een leuk boek aan. Dat is van mijn scriptiebegeleider, Louis Sikking. Dat is een boek over eigenlijk elke provincie een gouden eeuw.
Mm-hmm.
Met hoofdstukken geschreven door diverse historici en archeologen. En het gaat eigenlijk over elke, wat de titel al zegt, elke provincie van Nederland, die dan waar een stukje geschiedenis wordt belicht, waarin het goed ging, interessant was met de regio. Ze hebben eigenlijk het moderne idee van de provincie gebruikt gewoon voor een interessante invalshoek.
En toen floreerde deze provincie.
Precies, ja. Zelfs Flevoland, wat natuurlijk heel bijzonder is. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn.
Ik ben wel benieuwd hoe het zit in de... Waar zitten we nu 50 jaar van het bestaan van bijvoorbeeld een stad als Almere? Welke eeuw dan succesvol was?
Nou, het is interessant. Daar kwam mijn broer kwam daar laatst mee. Van ja, bijvoorbeeld een archeologisch centrum in Flevoland.
Ja.
Wat doen die dan? Nou ja, heel veel scheepswrakken dus.
Ja, terecht.
Ja. Dus heel...
En hoe gaat het boek heten?
Dan maak ik even de titel kwijt. Ik ga hierop terugkomen.
Je hebt het goed geplukt, hoor.
Ik heb het goed geplukt, inderdaad, ja.
Daar komen we nog even op terug. Die noteren we even. Ja, kun je het?
Ja, ik ben even helemaal vastgelopen nu. deze gaat sowieso nog geplukt worden.
Oké. Okay.
Maar ik...
Dat is alvast een warmmakertje.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Precies.
Het was het enige waar ik kon denken toen je vroeg hoe ging het.
Aan dit boek,
ja. Het houdt me zo bezig.
Nee. Kun je iets anders geven om mee bezig te houden dan in dat geval?
Heb je een zaak voorbereid misschien?
Ik heb een zaak voorbereid.
Oké, okay, ja. Dat is toevallig.
En we gaan weer eens naar Engeland. Ik dacht, dat hebben we nog niet gedaan.
Nee, inderdaad, daar komen we nooit.
En we gaan naar de 14e eeuw. Daar hebben we ook nog niet
ook nooit.
Maar ik kwam deze zaak tegen omdat ik... As one does, wel eens Google naar moord in de middeleeuwen en variaties daarop.
Ja.
En dit is iets wat relatief recent is ontdekt. En dat vind ik er wel leuk aan. Dus ik dacht, ik wil deze doen.
Ja, ik geef je groot gelijk.
Ja.
Op weet ik verder nog niks.
Je weet nog helemaal niks, maar dat gaan we nu veranderen. Want het is augustus 1337. En we zijn in Malmesbury in Engeland. En dit is al sinds 675 na Christus een hele belangrijke plek. Want er staat een grote en belangrijke abdij. En dat abdijcomplex, dat is groot. Het heeft meerdere gebouwen. Zo heb je er werkplaatsen en huizen. En er is een grote bibliotheek en een abdijkerk. En de kloostergangen zijn bijvoorbeeld betegeld met prachtige tegels. Die hebben decoratieve bladmotieven en kleurrijke kruissymbolen, knooppatronen en grappige afbeeldingen van apen en eekhoorns. Dus je kijkt je ogen uit als je daar bent. Wat ik al zei, die abdij is echt een belangrijk christelijk centrum in Engeland. Maar juist in die 14e eeuw zijn er bij die abdijgemeenschap wel wat zaken waar men zich een beetje druk over maakt. Want in het nabijgelegen Salisbury zijn ze een kathedraal aan het vergroten. En die torenspits van die kathedraal daar, die lijkt de grootste te gaan worden in heel Engeland. En daar zijn ze in Malmesbury niet zo blij mee. Dus wanneer je in 1337 rondloopt op dit complex, dan wordt er ook hier flink gebouwd. Er moet hier ook een enorme toren komen, aan de westkant, met een prachtige spits van hout die maar liefst 9 meter hoger zal worden dan die in Salisbury. Maar in deze maand augustus, in 1337, zijn er ook nog andere zorgen dan de bouw. De abt en een van de belangrijkste broeders aan het hof, John van Tintern, worden beschuldigd van een misdaad. En niet zomaar een misdaad. De abdij heeft een schat ter waarde van zo'n 10.000 pond in het bezit, die niet aan de abdij toebehoort. En dit is niet zomaar een schat. Dit is een schat die onderdeel is van een goed gevulde oorlogskas van de Despenser-factie. Tegenstanders van het Engelse hof enkele jaren eerder. John van Tintern wordt hierop gearresteerd. Het niet aangeven en in bewaring hebben van zo'n oorlogskas van een tegenpartij is namelijk een oorlogsdaad die niet onbestraft kan blijven. Maar hoe komen de monniken aan zo'n enorm fortuin van deze partij?
Wauw.
Ja?
Ja.
Vind je het leuk?
Ja. Ik was sowieso benieuwd toen ik hoorde over de apen en de eekhoorns.
Ja, dat was een goeie. Ja, en waarschijnlijk heb je iets bekends gehoord.
Dispensers.
De dispensers.
Ja.
Ja.
Die zijn we eerder tegengekomen.
Namelijk in onze allereerste aflevering kwam deze familie al aan bod. En misschien moeten we dat even recappen.
Dat lijkt me wel verstandig.
Ja. We gaan daarvoor even nog een stukje verder terug in de tijd, namelijk naar 1325. Dat is zeg maar 12 jaar eerder. We hebben hier een koning Edward II. Hij staat aan het roer van Engeland, of eigenlijk niet echt. Want Edward is niet echt, staat niet bekend om het zijn van een goede vorst. Hij houdt zich op met getrouwen, favorites of favorieten genoemd. En daar heeft hij dan een zeer innige vriendschap mee. En dan hebben we aan het hof, wordt daar flink over gefluisterd. Want ja, dat is niet helemaal oké, dat hij zich maar de hele tijd ophoudt met mannen en daar leuke dingen mee gaat doen.
Sauna's gaat.
Ja. Nou, maar dat is ook echt wat hij doet. Hij geniet van het leven. Hij houdt zich vooral niet bezig met het besturen van het land.
Was hij niet ook dat hij ging zwemmen, bijvoorbeeld?
Ja.
Wat een hele bijzondere bezigheid is.
Ook gewoon met burgers. Dus niet per se alleen maar met hovelingen op een afgezet stuk. Nee hoor, gewoon in de rivier, lokaal, lekker. Ja. Hij houdt zich ook niet zo bezig met zijn vrouw, die hij wel heeft. En dat geeft praatjes, dus dat valt niet helemaal lekker. En zo'n eerdere favoriet is al eens geëxecuteerd, omdat men aan het hof daar niet zo blij mee was wat voor een invloed die persoon had op Edward en op het bestuur van het land. Maar in 1325 hebben we een nieuw persoon aan het hof. En die heeft weer zo'n innige vriendschap met de koning. En dat is Hugh Despenser de Jongere, of Hugo in het Nederlands. En deze Hugh die krijgt met zijn vader heel veel controle over Edward, waardoor ze eigenlijk praktisch het land besturen. En daardoor ook heel veel tegenstanders hebben. En een van die grootste tegenstanders is eigenlijk nog wel de vrouw van Edward, Isabella. Het ligt niet lekker, laten we het zo zeggen. De situatie is precair.
Ja, dat is iets wat me af en toe verbaast soms. Dat je ziet bepaalde patronen die herhalen. Mm-hmm. Ze herhalen nooit exact natuurlijk, maar je ziet vaker dat bijvoorbeeld of ooms die regent worden of mensen die inderdaad dicht bij een koning komen, superveel macht naar zich toe halen, dat het daar nooit goed mee afloopt.
Nee.
En ik vind het zo fascinerend dat je dat weet, maar dat je denkt, nou, dat gebeurt me niet.
Mij niet.
Voor mij niet.
Nee. Ja. Nee, daar leert men niet van.
Nee.
Nee. De geschiedenis herhaalt zich, zoals ze dat zo mogelijk zeggen. En in 1325 heb je dan ook nog eens de oorlog tussen Engeland en Frankrijk die weer opleidt. Want zoals we al vaker hebben gezegd, dat is een beetje een ongoing dingetje.
Ja.
Maar op dit moment wordt die situatie ook weer moeilijk. En daarop besluit Edward om zijn vrouw Isabella naar het Franse hof te sturen. Want Isabella is oorspronkelijk Frans, is de zus van de huidige Franse koning. Dus zij kan die gemoederen wel even bedaren. En hij kan ondertussen lekker verder feestvieren met Hugh in Engeland. Dus het komt wel goed uit.
Ja.
Maar dit pakt een beetje verkeerd uit. Want eenmaal in Frankrijk wil Isabella niet meer terug naar Engeland. Ze stelt dat Hugh Despenser vijandig naar haar is. Ze vreest voor haar leven, zegt ze. Ze kleedt zich vanaf dat moment ook alleen maar in het zwart, waarmee ze symbolisch aangeeft dat haar man voor haar dood is, zolang Hugh in zijn leven is.
Dat is ook echt een loeiharde actie.
Ja, zeker.
Zie je hoe belangrijk die symboliek en kleding is?
Ja, ik ga hier ook uitgebreider op in die allereerste aflevering. Dus ik wil niet dat helemaal herhalen, maar dit is even de samenvatting. Die Isabella bouwt ondertussen in Frankrijk een soort leger op met andere personen die haar loyaal zijn en vooral niet loyaal aan Edward en de Despensers. En in 1326 vertrekken ze dan naar Engeland met als doel: Edward moet van de troon af en plaatsmaken voor haar zoon, voor de jonge Edward, de 14-jarige Edward, later de derde. En Isabella kan dan als regent de zaken waarnemen tot hij volwassen is.
Ja.
En dat dat lijkt te gaan lukken, want Isabella na aankomst op het Engelse land weet ze inderdaad steeds meer land over te nemen. En de dispensers en Edward vluchten dan. En belangrijk om te onthouden hier, die abdij van Malmesbury is in het bezit van een behoorlijk aandeel van de oorlogskas van de dispensers. Dus het vermogen wat zij gebruiken om hun gevecht tegen Isabella te bekostigen. En omdat Isabella uiteindelijk aan het langste eind trekt, hebben de broeders, de monniken daar, een oorlogskas van een vijand in hun bezit. En dat maakt het dus niet oké.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze in een interessante positie zitten.
Ja.
Goh, hebben we al dat geld? Dat is jammer, maar ondertussen is het... Dat hoor je niet te hebben.
Nee, dat hoor je niet te hebben. Nou ja, misschien is het ook even goed om uit te leggen, wat is de connectie tussen de abdij en de dispensers? Want ook die bestaat al langer. We hebben volgens bronnen een massale vechtpartij in 1318 in Gloucestershire. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, sorry als ik het niet doe. Waar notabene de vorige abt van de abdij en enkele andere broeders, waaronder onze John van Tintern, aan meedoen. En dat is sowieso raar, dat een stel een monnik en een abt meedoen in een soort gevecht, in een vechtpartij. En dit gevecht, dat is gericht op de graaf van Hereford. En hij is een felle tegenstander van de dispensers. Dus die abt en dat clubje monniken wat daar staat te vechtjassen, die vechten voor de dispensers, zeg maar, op dat moment. Want dispensers en die graaf van Hereford, die doen in dezelfde regio een soort battle om wie mag het land hebben. Dus
precies.
Dit is wat je krijgt. En daarnaast, Hugh Dispenser de Oudere, dus de vader, die heeft een heel groot landgoed in zijn bezit. Fastern heet dat. En dit grenst letterlijk aan de landgoederen van het abdij. Dus hij is de buurman.
Ja.
En het is dus ook best wel mogelijk dat deze Dispenser de abdij bescherming bood in ruil voor financiële militaire steun, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zien we vaker, dat lokale adel dat doet.
Ja. Ja, en ook het toevertrouwen trouwens ook van van gelden en zo.
Kom ik zo nog even op. Maar ja, goed. In ieder geval, het is duidelijk dat daar een connectie is. We zien ook bijvoorbeeld in 1320 heeft de abdij een groot stuk van zo'n 300 hectare in leen aan Hugh Dispenser de Oudere. Dus er is daar wel een bondje. Die graaf, die in 1318 dus het doelwit was van die massale vechtpartij, die start in 1321 een opstand tegen de dispensers, die we vandaag kennen als de Dispenseroorlog of de Dispenser War. En in eerste instantie verliezen de dispensers hier. En dat moet in de streken rondom de abdij ook best wel heftig zijn geweest. Want dat Fastern, dat hele landgoed, dat wordt compleet vernield. En ook verschillende abdijen in de buurt zijn doelwit van plunderingen. Dus dat is een onveilige periode. Maar op een gegeven moment keert het tij. Edward II, dan dus nog steeds koning, die roept iedereen die hem en de dispensers loyaal zijn, die roept hij op bij een bijeenkomst. En dan gaan ze een tegenaanval voorbereiden. En wie zijn daar? De monnik uit Malmesbury. Die staan weer voorop. Dus nou ja, goed, het mag duidelijk zijn. Daar is het. Ze zijn loyaal aan de dispensers. De abdij is loyaal aan de dispensers. Edward trouwens ook, want die neemt in deze hele tijd van politieke onrust, zeker in die dispenseroorlog, ook nog wel even de tijd om wat documenten voor de abdij te ondertekenen. Dus hij doet zijn best. En ja, dus blijkbaar is die connectie voor Edward ook belangrijk tussen de abdij en de dispensers. Nou ja, goed. Uiteindelijk winnen de dispensers en Edward weer. En de macht van de dispensers groeit. En dat blijft zo tot in 1326 dus Isabella aan land komt. En zij vluchten dan vanuit Londen naar het westen. En daar hebben ze ook een doel. Want in het westen willen ze dan hergroeperen, een leger verzamelen, een tegenaanval tegen Isabella doen. En daar heb je dus heel erg veel pecunia voor nodig. Knaken. Precies. Nou ja, en je zei het net al een beetje. We weten dat Hugh Dispenser de Jongere, dus de zoon, heel veel van zijn vermogen bij Italiaanse banken in bewaring had. We weten ook uit bronnen dat hij vlak voor zijn vlucht bijvoorbeeld een bezit van 2000 pond bij een van die bankiers, de Perucci Bank, opneemt. Van Hugh Dispenser de Oudere weten we uit bronnen inderdaad dat hij regelmatig geld in handen geeft van bevriende monastieke huizen in de buurt. En er is dus bijvoorbeeld een optekening dat hij in 1321 1000 pond in bewaring geeft bij de abdij van Stanley. Dus het is eigenlijk heel erg logisch wat jij al zegt, dat hij waarschijnlijk ook een deel van het dispenservermogen bij de abdij in Malmesbury achterlaat.
Ja.
Nou ja, goed. Hugh Despenser de Oudere zoekt tijdens zijn vlucht onderdak in een kasteel, het kasteel van Bristol, waar hij dan op 27 oktober gevangen wordt genomen en direct geëxecuteerd. Hugh Despenser de Jongere wordt gevangen genomen in Wales en enkele dagen later op 24 november op gruwelijke wijze geëxecuteerd. De details hiervan kun je horen in onze allereerste aflevering. Maar je kan je voorstellen dat die ondergang van de Despensers niet zo goed nieuws is voor de abdij.
Die hebben niet zitten juichen, nee.
Die hebben niet zitten juichen. Want hun connectie met Hugh Despenser de Oudere is wel in de omgeving bekend.
Ja.
En het veilig bewaren van geld van de Despensers, wat ze wilden gebruiken tegen de nieuwe machthebber, Isabella, is dus een oorlogsdaad, zoals ik al zei. Dus wat doe je dan als vrome mannen betaamt?
Je gaat het braaf het geld inleveren bij Isabella.
Zeker niet. Je houdt het stil.
Ja, precies.
Je zegt helemaal niks. En je gaat elk potentieel bewijs van je loyaliteit aan die Despensers uit proberen te wissen. En een voorbeeld daarvan zijn de kloostertegels die ik net noemde.
De aapjes en de eekhoorns.
Heel goed, dat is wat jij hebt onthouden. Ik zei al inderdaad er dieren, bladmotieven. Ja. Maar de kruissymbolen en knoopmotieven zijn de wapens van Hugh Despensers vrouw en de Despenser-familie zelf. En we weten dat die vloeren opzettelijk zijn beschadigd. In eerste instantie en op een gegeven moment zelfs zijn weggehaald en vervangen om die connectie weg te krijgen. En die zijn later dus weer teruggevonden.
Ja, ja, ja.
Op een andere plek. Maar uit bronnen weten we dus dat dat daar ja. lag. Dus dat ze dat die connectie moest weg, moest uit beeld.
Ja. Ja, logisch.
Ja. Nou ja, en dan heb je op een gegeven moment koning Edward II... die onder verdachte omstandigheden overlijdt. Wederom verwijs ik hier even voor naar zaak 1 in Berkeley Castle. Dan is de abdij van Malmesbury heel snel in het aangeven dat ze ook niet het lichaam in de abdij willen hebben. Dat die betrokkenheid met Edward en de Despensers, dat niet bij hun.
Ze willen liever dat mensen inderdaad die connectie niet maken.
Nee, hen niet
nooit
bellen.
Meer gemaakt. Ja, precies.
Ja, dus er is letterlijk een bron die optekent dat zij en nog twee andere abdijen in de omgeving zeggen, Het eerzame lichaam van de koning, sorry, maar nee.
Zou er een goede manier om juist onder aandacht te komen misschien?
Ja, het is.
Tenminste, de politie bellen om te zeggen dat jij niet dat tankstation overvallen hebt.
Ja. Ja, maar goed, het lijkt wel een soort van te lukken. Want pas 10 jaar later, in 1337, komt dat in bewaring hebben van die schat aan het licht. En dan pas wordt dus die John van Tintern gearresteerd.
Ja, ja.
En na een maand komt hij dan op borgtocht vrij. En valt het even stil. Maanden wachten die broeders in Malmesbury in spanning af. En pas eind april 1338 wordt er een verder vervolg in deze zaak gegeven. Waarom? Geen idee. Kan ik niet vinden. Maar ja, daaruit blijkt dus inderdaad, John van Tintern en zijn abt hadden nagelaten om die schat aan te geven bij het Koninklijk Hof.
Het Revenue Service, ja.
Ja. En niet alleen 10.000 pond was aan het licht gekomen. Er wordt ook gesproken over het verbergen van nog grotere bedragen, die niet gespecificeerd worden verder. En als je bedenkt dat enkele jaren eerder de regering van de koning, in dat geval Edward III, zo'n 40.000 pond op jaarbasis aan inkomsten heeft gehad, dan kun je je voorstellen dat 10.000 pond, wat daar even in een sok onder een bed ligt.
Ja, ja, precies.
Dat is geen kleinigheidje. Ja, opvallend genoeg, op 26 april 1338 besluit de regering de aanklacht te verwerpen, omdat de beschuldigingen ongegrond zouden zijn. En er wordt gratie verleend naar John en de abt.
Sympathiek.
Ja, en, maar dit is raar. Want de monniken hebben in die hele periode, vanaf zeg maar augustus het jaar ervoor, de aantijgingen niet ontkend. En het bewaren van zo'n grote schat is ook niet iets wat je even verzint en dan bewijst, als je kwaad wil, hen in een kwaad daglicht wil zetten, zeg maar. Zonder dat er daar iets moet hebben gelegen. Zeker zo'n bedrag. Maar de gerechtelijke documenten hierover zijn niet duidelijk. We weten het niet. Ze komen ermee weg. Maar het is wel duidelijk, ze worden vergeven in ruil voor het betalen van een enorme vergoeding aan de koning. Waarschijnlijk 10.000 pond, zou me niks verbazen.
Ja, ja.
En dat is ook niet zo raar, want koning Edward III is op dat moment wederom verwikkeld in een heftige oorlog met Frankrijk. En in de jaren 1337 en 1338 vooral bezig met geld ophalen overal.
Ja, precies.
Dus die dacht, nou prima, 10.000 pond, kat in het bakkie, praten we nergens meer over, denk ik. Weten we niet. Nou ja. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, je hoort dit aan en je denkt, nou, zo snodelijk is het toch allemaal niet. De abdij die stond helaas aan de kant van de verliezende partij, kon ze niks aan doen. Maar we're just getting started. die abdij, die wordt ten tijde van het onderzoek rond die dispenserschat bestuurd door een abt. En dat is Adam. En onze John van Tintern is zijn rechterhand. Hij wordt regelmatig naar het hof gestuurd om het parlement bij te wonen in naam van de abt. En wanneer deze abt Adam dan begin 1339 besluit om een reisje te gaan maken naar de paus in Avignon, krijgt John zelfs in zijn afwezigheid de touwtjes volledig in handen voor een jaar. En wanneer de abt dan terugkomt, gaat hij helaas kort erop dood. Dat krijg je als je zo'n end gaat reizen natuurlijk.
Ja.
Dus de monniken sturen dan al snel boodschappen naar de koning met het verzoek van, hey, onze abt is dood, we moeten een nieuwe abt, mogen we er even kiezen? Dat mag. En je raadt het al, ze kiezen John. En op 10 april 1339 bevestigt de koning, 1340, bevestigt de koning zijn nieuwe positie. Dus John die is lekker bezig geweest. Weet je? Die heeft goed aan de weg getimmerd in die abdij. En die staat nu aan het roer. Nou, dat is mooi. Fijn voor hem. En lange tijd gaat dat ook gewoon prima. En uit de bronnen blijkt gewoon dat John af en toe zich bij de koning beklaagt over iets wat hij niet mee eens is. Of hij behartigt belangen. Hij doet zijn abten ding. En dat doet hij goed. Maar amper 3 jaar later, in maart 1343, verandert dat drastisch. Op 4 maart stelt de koning een hoge rechter aan die onderzoek moet doen naar misdaad in de regio Malmesbury. Deze rechter, heet Robert Parving, die gaat direct aan de slag. 18 dagen lang verhoort hij lokale juryleden over misstanden en elke beschuldiging die ze uiten wordt opgetekend in stukken van het gerechtshof van de koning. En het gerechtssysteem op dat moment werkt een beetje anders, dat weten we dan nu.
Het is wel eens opgevallen, denk ik.
Maar in die regio heb je dan dus lokale juries. En die lokale juries, dat zijn mensen, belangrijke mannen, waarvan wordt verondersteld dat zij weten wat er in hun regio gebeurt. Dus wie misdraagt zich? Wie is zelfs misdadig? Zij moeten daarvan op de hoogte zijn. En wanneer er dus naar wordt gevraagd, moeten zij ook zeggen, ja, Henk van daar
is een seriemoordenaar.
Dat is een seriemoordenaar. En hij heeft A, B en C op zijn geweten.
Ja.
Dus deze rechter gaat de lokale juries verhoren om even uit te horen wie zich allemaal misdraagt. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Dit is wat je natuurlijk vaker ziet in middeleeuws rechtssystemen, dat vertrouwen op betrouwbare getuigen.
Mm-hmm.
Je hebt een setje mannen, die hebben een goede reputatie in de omgeving. Als je die wat vraagt, dan spreken ze de waarheid, is het idee.
Zeker.
Maar interessant dat je dat hier in een soort van jury's...
Dit is een goed voorbeeld daarvan. Ja. En wat wel opvalt, is dat deze juryleden die noemen specifiek 1 persoon met enige regelmaat. En dat is onze nieuwe abt, John van Tintern. Het gaat over misdaden die zouden zijn gepleegd vanaf 1332, dus soms al meer dan 10 jaar voor dit onderzoek. En voordat hij dus eigenlijk abt is. Hij is dus wel onderdeel van de abdij, maar hij is niet de abt op dat moment.
Ja.
Dus we gaan weer even terug in de tijd.
Het is een bezig baasje geweest.
Het is een bezig baasje. Eerste zaak. Het is mei 1332 en we zijn in Moncton Farley. En de getuigenis meldt het volgende. Ze zeggen dat John van Tintern, Henry van Badminton en enkele anderen op gewelddadige wijze William de Trowbridge hebben gedood in een veld bij Farley op maandag na het feest van de apostelen Philippus en Jacobus in het 6e jaar van de regering van de koning. Dit deden ze met hulp van anderen en de genoemde abt, John, bood onderdak aan deze misdadigers na de misdaad in Cowfold, ondanks dat hij wist dat ze deze misdaad hadden gepleegd. En Cowfold is een van de buitenhuizen van de abdij, zeg maar.
Ja, pittig.
Ja. Voor zaak 2 zijn we in Yattenkinel, iets ten noorden van Moncton Farley. Het is maart 1333 en de getuigenis meldt: de juryleden van het eerste onderzoek getuigen naar eer en geweten dat John van Tintern, abt van Malmesbury, William Cainell en enkele anderen samengezworen hebben in Malmesbury en hiermee de opdracht hebben gegeven tot de dood van Walter Camp. Walter Camp is door hun toedoen gewelddadig gedood bij Jetten op de zaterdag na het feest van de aankondiging van de Heilige Maria in het zevende jaar van de regering van de koning, door Henry van Badminton en anderen, die vervolgens onderdak kregen door de genoemde abt voor de misdaad plaatsvond en erna, dezelfde abt die wist dat ze deze misdaad hadden begaan.
Ik zie het begin van een patroon, hè?
Zeker. De derde zaak speelt zich in 1336 in Purton, iets ten noorden van Malmesbury. Hier wordt verteld, de juryleden zeggen dat Thomas Calloway, zoon van John Calloway, rond het feest van de onthoofding van Johannes de Doper, noot, dit klinkt een beetje naar een feest, maar een gedenkdag, 29 augustus, in het tiende jaar van de regering van koning Edward op misdadige wijze Walter Benedict heeft vermoord in de parochie van Purton, en dat John van Tintern, abt van Malmesbury, de genoemde Thomas onderdak bood, wetende dat hij een misdadiger was. Ja. Nou ja, we zien hier even drie moorden, waarin vooral blijkt John's betrokkenheid als opdrachtgever of als iemand die de misdadigers onderdak biedt.
Ja.
Maar het zegt nog niks over motieven of ja, wat er verder achter deze samenzweringen zit. Maar dan hebben we zaak 4. En voor deze zaak zijn er meerdere getuigenissen opgetekend van verschillende juries, dus jurygroepen.
Ja.
Dus meerdere mensen hebben het hierover gehad. En ze geven een completer beeld dan bij die andere zaken. En het slachtoffer in kwestie is Robert Phillips, een pachter van het land van de abdij iets verderop. En het is ook wederom 1336, het is zomer en we zijn in het stadje Calne, denk ik. En de eerste getuigenis meldt: zij zeggen dat Henry van Badminton en enkele anderen op het feest van Maria Magdalena in het tiende jaar van de regering van de koning naar Calne kwamen en daar op bevel van de abt John een zekere Robert Phillips hebben geslagen en verwond in strijd met de vrede tot hij stierf. Een tweede getuigenis, en daaruit blijkt dat er ook anderen betrokken zijn bij deze moord. En hier vinden we de naam van ene Gilbert van Berwick. En die Gilbert, die was ook onderdeel van de hele discussie bij de Despensers. Want in eerste instantie wordt hij genoemd als de sheriff die John op dat moment in opsluiting heeft. Maar in april, wanneer die hele zaak zeg maar geseponeerd wordt, blijkt dat Gilbert ook 1000 pond had rondslingeren van de Despensers. Dus er is daar iets niet helemaal lekker. En hier heeft Gilbert blijkbaar ook een rolletje. Dus de lokale juryleden die vertellen dat er al jaren een complot loopt om het land dat in het bezit is van Robert Phillips in handen te krijgen. En blijkbaar loopt dit al sinds 1331. En het jurylid zegt: de juryleden melden met eer en geweten dat de genoemde John van Tintern en Gilbert van Berwick samenzwoeren in Malmesbury en elders in het graafschap om op het feest van Sint Michiel in het vijfde jaar van de regering van de koning. Hierdoor werd Robert Phillips onterfd van zijn landerijen en huizen. Ze zorgden bovendien dat hij aangeklaagd werd en lange tijd gevangen kon worden gehouden. Een ridder probeert samen met anderen in hun opdracht in het zesde jaar van de regering van de koning de genoemde Robert te vermoorden. Maar dat lukt dus niet, want deze Robert Phillips die weet deze moordaanslag te voorkomen door zijn deur te barricaderen. Hij zit in zijn kamer, hij barricadeert de deur. En dan kunnen ze hem niet bereiken. Wat doen ze dan? Ze steken dat in de fik. Maar Robert die blijkt toch te kunnen ontsnappen door een raam, zo, dat vertelt het verhaal niet. Maar overleeft. Maar jaren later wordt hij dan toch ergens gelokaliseerd. En door Henry van Badminton en enkele anderen op een veld bij Calne vermoord. Daar hebben ze hem net zo lang geslagen en verwond, zijn armen en benen gebroken en mishandeld, waardoor hij komt te overlijden. En dan komt er een stukje motief.
Ik zit wat te denken. Oké, we beginnen een onderzoek. Mm-hmm. We zitten van, oké, jongens, praagcellen in de buurt. Hè. Weten jullie nog iets? Wat criminele activiteiten, gewoon alles wat er hier gebeurt. En volgens komt dat verhaal. Oké, niemand heeft eerder aan de bel getrokken.
Ja, dat is inderdaad vreemd. Daar heb je gelijk in. En daar heb ik ook geen verklaring voor. Het kan zijn dat ja, dat ze vermoedens hadden of dat er andere misstanden aan de hand waren waardoor ze John, ja, nou goed.
De, ja. Nou, ja, het kan zijn dat de een van de eerste keren is dat alles bij elkaar wordt
dat kan ook,
gezien.
Want het zijn wel verschillende juries uit verschillende gebieden rondom Malmesbury, maar die niet per se onderling met elkaar praten of dat niet dat we weten.
Dus die misschien niet het structurele verhaal zien.
Nee, kan. Nee. Maar er is wel een reden waarom de koning die opdracht geeft tot onderzoek. Dus er is reden tot zorg, blijkbaar geweest. Maar ja, goed. Robert Phillips is dus overleden. En dan zegt de getuigenis: na wiens dood de genoemde John van Tintern wegens zijn heerschap het pand van de genoemde Robert betrad en dit aan Gilbert van Berwick in leen gaf, die het nog altijd in bezit heeft. En al deze dingen werden gedaan door samenzwering en op bevel van de genoemde mannen vanwege hun verlangen naar meer land.
Bitter.
Dat is een motief.
Meer land.
Meer land. Nou, dan blijkt uit die gerechtsdocumenten nog wat meer. John van Tintern, inmiddels dus abt, is niet de enige broeder die beschuldigd wordt in deze getuigenissen. Hij is een, ook een rechterhand. Het is de rentmeester van de abdij. Hij heet ook John van Rodburn in dit geval. En ook hij wordt beschuldigd. De juryleden zeggen dat John van Rodburn monnik en rentmeester van Malmesbury, Richard Talbot, algemeen verstoorder van de vrede en een bekende moordenaar, voor zichzelf toe-eigende. John van Rodburn kocht landerijen en gaf ze aan Richard, zodat hij onderdak kon hebben in het graafschap en zodat hij in de buurt was om de bevelen van de genoemde John en zijn dwaze daden uit te voeren.
Zijn dwaze daden?
Dit is mijn vertaling. Maar het is wel,
dat wel mooi. Ja. Susken Bisken.
Ja. En ze zeggen dat de genoemde John en Richard op verschillende momenten onderdak bood, nadat hij op misdadige wijze John at the Orchard van Brockenborough had vermoord en dat hij op de hoogte was van deze misdaad. De juryleden zeggen dat alle mannen van het graafschap vredig en van goede afkomst in angst verkeren en bevreesd zijn omdat Richard in het graafschap verblijft. Dus de rentmeester van de abdij is dikke matties met een huurmoordenaar.
Is dat echt gewoon georganiseerde misdaadbende begint het?
Dit is mooi dat je dat zegt.
Oké. Okay.
Want, en we hebben het hier in de vorige aflevering al even kort over gehad. En ik heb het, toen noemde ik het ook al, aflevering 29, behandelden we de moord op William de Cantilupe.
Ja,
die man die dus in het veld wordt gevonden langs de weg. En waarbij men dan eerst vermoedt dat het struikrovers zijn. En daar hadden we dus de vorige aflevering ook al even over. In de 14e eeuw zijn struikrovers geen figuren zoals we ons voorstellen. Het is geen uitschot, het zijn bendes waarin figuren uit alle lagen van de samenleving, maar dus ook uit de hogere lagen van de samenleving, dus ook clerici, ook lokale adel, zich in begeven. En ze hebben vaak een goed netwerk en worden beschermd door de kerk of door de adel. En in de jaren 70 van de 20e eeuw noemen historici dit soort bendes fur collar. Als een soort verwijzing naar white collar of witte bord criminelen.
Ja.
Misdaden die gepleegd worden door personen met een hogere sociale status. En ik heb hier, ik dacht, ik zoom hier even wat meer op in, want ik vind dit heel erg toepasbaar hier.
Ja, dat is grappig. Ik ken de term, maar
We hebben het ook eerder genoemd.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
In aflevering 29, ja.
Dan ben ik dat even kwijt.
Geeft niet. Ja. We hebben de historicus Barbara Hannawald en zij omschrijft dit als volgt. Onder de gevestigde en hogere adel waren misdaden die echt als misdrijf werden aangemerkt zeldzaam. De opzienbarende moorden waren meestal politiek van aard. Bij dit soort fur-collar misdrijven kan het gaan om figuren die onderdeel uitmaken van deze laag van de samenleving, die aanzetten tot moorden en geregeld misdadigers opvangen of onderdak bieden, gebruik maken van intimidatietactieken en misdrijven zoals het afpersen van boetes en andere betalingen. Vaak zijn dit mensen die een wethandhavingsfunctie bekleden. En dat klopt, want John is een abt.
Ja.
Dus hij is daarmee de baas van zijn gebied voor de kerkelijke rechtsstaat, zeg maar.
Ja, en de abdij heeft, neem ik aan, sowieso gebied in bezit. Dus
ja, en ze in de belastingen bijvoorbeeld. En we zien dit dus vooral in die 14e eeuw. En dat daarom was de vorige aflevering was ook in de 14e eeuw al een goed voorbeeld van. Eigenlijk, he ticks all the boxes van deze omschrijving, vind ik. Hij past precies in het profiel van zo'n fur-collar misdadiger. Hij maakt gebruik van zijn hoge positie. Hij heeft vrienden op handige plekken, zoals de sheriff of nou, is het toch ook wel goede matties geweest met hoge hovelingen. En hij gaat duidelijk niets uit de weg om voor de abdij, voor zichzelf, voor naasten het beter te maken.
Ja.
Maar het blijft niet bij moord. Hoewel moord is misschien wel de ergste misdaad die je kan begaan. Maar goed, er loopt nog een zaak. Hij zou een geschil hebben met iemand van de lokale adel. Een Ralph van Comby. En deze Ralph die heeft een landgoed, het landgoed Lee, in pacht van de abdij. Het is ongeveer een mijl afstand van Malmesbury, dus vlakbij. Volgens de lokale juryleden zou John van Tintern ervoor hebben gezorgd dat het huis van Ralph in de brand is gestoken. En hij heeft die Ralphs vrouw Margaret ontvoerd. Maar liefst 3 verschillende juries vertellen dit verhaal. En in 2 van de juryverslagen wordt Henry van Badminton weer genoemd als de uitvoerder. Dus hij heeft ook duidelijk een vaste persoon die elke keer, ja, die inzet
voor zijn spierballen en zijn,
ja,
ja, precies.
Een van die verslagen meldt trouwens nog iets interessants. Die Margaret, ze hebben meegewerkt aan dit complot van brandstichting. Margaret zou daarna bij John van Tintern op de abdij zijn gaan wonen als zijn minnares.
Oh, oké. Okay.
Maakt het alleen nog
maar. Het is alleen maar smeuger.
Ja. Nou, die hoge rechter Robert Parving, die het onderzoek naar de misstanden doet, die heeft genoeg gehoord. John en de zijnen moeten worden gearresteerd op verdenking van in totaal 5 moorden en 2 brandstichtingen. Op 28 maart wordt het bevel tot zijn arrestatie door de koning uitgeroepen. Wat doet John?
Ik ben heel benieuwd. Hij gaat op de vlucht, hij verschanst zich.
Ja, nou, dat klopt. Hij gaat zeker niet rustig achteroverleunen en wachten wat er gebeurt. Hij is al lang weg.
Ja.
Ja. Hij, en niet alleen trouwens.
Met z'n allen naar Argentinië.
Met z'n allen naar Argentinië. Nee, hij neemt inderdaad zijn rechterhand John van Rodburn, zijn minnares Margaret, haar dienstmeid en nog 34 anderen mee.
34, ja?
Ja.
Oké.
En hij is er eigenlijk over doorgaan toen hij lucht kreeg van deze onderzoeken.
Ja.
Het pleit niet voor hem.
Nee, 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 nee.
Nee. Maar eerlijk is eerlijk, hij besluit toch nadat dat arrestatiebevel is uitgevaardigd zich te gaan melden samen met John van Rodburn en de huurmoordenaar Henry van Badminton. Hij geeft zichzelf aan. Maar gek genoeg komen ze vrijwel direct weer op borgtocht vrij. Onze hoge rechter Robert Parving overlijdt helaas in augustus, waardoor de rechtszaak weer stil komt te liggen. En de koning benoemt dan ene William Trussell als zijn opvolger. En dit is goed nieuws voor John, want Trussell kent hij. Want ik zei het al, aan het begin toen hij nog plaatsvervanger van de abt was, ja, mocht hij wel eens naar het Hof van het Parlement bij te wonen. En wie zat daar? Daar zat Trussell. Dus die gasten zijn dikke maten, weet je wel. They go way back.
Dit is exact waarom dit soort problematiek kon bestaan.
Ja, exact.
Ik het idee, ja.
Maar dat lijkt ook wel uit te komen, want het vermoeden is dat er een deal is gesloten dat John gratie zal ontvangen in ruil voor een forse boete.
Ja.
Op 1 oktober 1343 start dan de rechtszaak voor de rechtbank. Verslagen van de rechtszaak melden dat John hier heel zelfverzekerd zit. En hij heeft een document bij zich waar hij voor zijn eigen verdediging een beetje driftig mee aan het weer wapperen is. En dit document is de gratie die John van Tintern in 1338 in die hele dispenserschatzaak heeft gekregen. En de getuigenis hierover zegt: en nu komt de abt voor de heer koning. En hij spreekt over hoe hij wenst vrijgesproken te worden met betrekking tot de beschuldigingen, zeggende dat de koning in zijn gratie van 1338 hem heeft vergeven van allerlei soorten misdaden: overtredingen, onderdrukkingen, afpersingen, schade, grieven, samenzweringen, samenspanningen, valsheid, het ontvangen van vergoedingen van beide zijden, allianties, verhullingen en minachtingen, zoals volledig beschreven wordt in deze charter. En vervolgens toont hij die charter van de koning met zijn gratie uit 1338, dat hiervan getuigt. En dit is briljant. Want hij heeft het zwart op wit. Hij heeft zwart op wit een gratieverlening, ja, gehad, die zegt: alles wat voor 1338 is gebeurd, daar kan je hem niet voor pakken.
Ja.
En dat geldt dus niet alleen voor 10.000 pond verbergen. Dat geldt voor alles wat hij heeft misdaan voor 1338. Dus ook voor alle moorden en brandstichtingen waar hij nu van beschuldigd wordt. Want die vonden allemaal plaats voor 1338. Ja, en die William Trussell, die ongetwijfeld heeft hij dit samen bekokstoogd. Maar ook de rechtbank gaat mee in deze verdediging en die weigeren de moordzaken verder te gaan overwegen. Wel zeggen ze, dat er een hoge mate van waarschijnlijkheid van schuld is. Dus moet hij een boete betalen. 500 pond.
Oh.
Ja. En de abt zegt, oké, is goed.
Ja, ik heb nog wat geld liggen toevallig.
Nou ja, nee, want die 10.000 heeft hij ingeleverd.
Oh, ja,
dus
ja,
die is er niet meer. En het blijkt ook in bronnen dat hij daar nog een ruim een jaar over doet om dat te betalen. En dat hij ook af en toe moet herinnerd worden dat hij dat moet betalen. Maar hij doet het uiteindelijk wel. In zijn gratie van 1338, waar die allemaal niet voor beschuldigd kan worden, dat hele lijstje, daar staat geen brandstichting. Maar John bedenkt dat dat wordt toegevoegd. Ja, en het lukt.
Oké, wauw.
Ja. Nou ja, goed. Alles goed en wel. Hij loopt de deur uit met zijn boete van 500 pond. En ja, helemaal gerust erop is hij niet. Want in 1347 bijvoorbeeld schrijft hij nog een keer een brief naar de koning, waarin hij nogmaals bevestigd wil hebben dat brandstichting echt onderdeel is van, van waar die allemaal
van
niet voor gepakt kan worden.
Ja.
En de koning bevestigt dat ook weer. Dus dat is wel interessant. Hij blijft ook abt. Hij mag gewoon zijn functie blijven uitvoeren. Lijkt er wel op dat het een beetje aan zijn geweten heeft geknaagd. Want in 1344 schrijft hij een brief naar de paus met een verzoek om een volle aflaat te krijgen die vergeving zal bieden voor al zijn zonden op het uur van zijn dood. En ook die krijgt hij van de paus. Dus hij zit gebakken bij de hemelpoort.
Ja.
Ja.
Hij weet het wel in te richten.
Hij weet het in te richten. Hij overlijdt vrij snel wel daarna. Want in 1348 bereikt de zwarte dood, de pest, Engeland. En hij overlijdt in 1349. Het wordt niet expliciet benoemd. Maar
laten we het hopen.
Het lijkt er wel een beetje op. Er is een Malmesbury kroniek en die schrijft: mogen God genadig zijn voor zijn ziel. Nou, we hopen van niet. Maar goed, je kan wel zeggen, John was een absolute crimineel.
Ja.
Doordacht, slim gebruik maken van je netwerk en letterlijk wegkomen met moord. Zware straffen ontlopen.
Ja. Er moeten toch wel een paar mensen zijn geweest bij die zaak die terugdachten aan gratieverlening en denkend, hier hadden we op voorbereid moeten zijn.
Ja, misschien wel. Hebben ze niet gedaan.
Nee.
Is mislukt. Maar er is wel even iets wat we misschien mee moeten nemen in de overweging. Want ik vertelde in de situatieschets, in de opening van deze zaak, dat in die 14e eeuw de abdij van Malmesbury behoorlijk bezig is met verbouwen. Dat ze echt ambitieuze plannen hebben om die abdijkerk te verbouwen. En we hebben geen bronnen die de kosten specificeren. Maar we weten wel wat hun plannen waren. Ze wilden, los van het aftroeven van die torenspits, wilden ze nieuwe vensters, een nieuw gewelfd dak. We weten ook dat de ontwerpen die ervoor lagen, die worden door historici toegeschreven aan een van de beste architecten van die tijd. Dus er werd kosten nog moeite gespaard om die abdij op te krikken. En dat is duur.
Dat is prijzig, ja.
Ja. Dus, en we hebben trouwens ook geen bronnen die laten zien dat de abdij profiteerde van koninklijk of adellijk beschermheerschap. Dus dat ze kregen niet per se geld van de koning of van lokale heersers. Dus ze moesten het waarschijnlijk zelf bekostigen. En dan is het niet zo gek dat misschien John, voor zijn tijd als abt, maar misschien ook wel toen hij abt was, weten we niet, zich inzet om de economische belangen van zijn abdij te verstevigen. En als dat dan niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks.
Ik zou voor een mooie torenspits ook wel bereid zijn.
Even wat moorden te plegen.
Precies. Ja.
Ja, ook hier is het weer een gevalletje van, we weten het niet. Maar we weten wel dat hij, ja.
Ja. Ja, en er moet natuurlijk ook meer, ook, want je wees er natuurlijk ook al op dat hij, nadat die rechter op een gegeven moment overlijdt, dat toch weer een maatje van hem op plek komt. Er moet een deal zijn gesloten daarvoor al.
Waarschijnlijk.
Ook überhaupt een goed wil zijn geweest om die dat brandschatten, zeg maar, erbij te zetten. Dus hij zal wel meer
plannachtig
hebben gehad.
Als je er echt diep in wil duiken, kun je afvragen waarom die eerste hoge rechter overlijdt.
Ja.
Bijvoorbeeld. Maar dat zeggen de bronnen niet. Ik gaf het al aan het begin. Deze zaak is nog niet zo heel lang bekend. John als abt wel. Komt uiteraard in historische lijstjes voor, als in de opvolging en dat soort dingen. Maar daar houdt het dan een beetje op. Maar in september 2023 verschijnt dan het boek Malmesbury Abbey 670-1539, Patronage, Scholarship and Scandal. En dat is een lokale historicus, Tony McAlevey heet hij. En die heeft jarenlang is hij gaan graven in allemaal documentatie rondom die abdij. Om gewoon de hele geschiedenis in één mooie weergave te geven. En hij vond documentatie die eigenlijk nog nooit eerder aandacht had gehad. Zo was hij in het Nationale Archief en dan vond hij een heel dossier, letterlijk dus een strafdossier, waarin hij dus dit beeld van deze abt kreeg. Van al die zaken die tegen die abt hadden gespeeld en hoe hij daar dan dus ook weer mee wegkomt. Ik vind dat echt fantastisch, dat je dat dus in een archief nog steeds kan vinden.
Ja, precies.
En dat je dan een heel ander stukje geschiedenis kan belichten van zo'n abdij.
Ja. Wauw.
Ja.
Ik vond het wel mooi het beginnen met de vechtpartij met de monniken. Ja. Dat je met hun tonsuurtjes bezig ziet zo. Maar dan is het een stel geharde criminelen.
Ja. Ja, letterlijk een beetje een soort middeleeuwse maffiamonnik.
Ja.
Stel ik me dat voor.
Ja. Nou, het is inderdaad een mooi voorbeeld van de fur...
Fur collar. Zou een goede serie zijn, denk ik.
Ja.
Ja. Nou ja, mocht je meer weten van de geschiedenis van deze machtige abdij, dan raad ik je dat boek aan. Wat ik uiteraard zal noemen in de voetnoten. Maar dit was wel onze maffiamonnik.
Ja, maffiamonnik. Ik denk, dit is... Deze staat in mijn top 3, denk ik, van onze afleveringen nu.
Ja? Ja. Omdat je het zo'n goed verhaal vindt.
Ja, nee, ik vind hem echt heel, heel interessant.
Oh. Nou, tof. Ik ben benieuwd of jij als luisteraar dat ook vindt. Dus laat het ons zeker even weten. En dan voor nu bedankt voor het luisteren.
Ja, en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.